Ik vind het fijn om voor mijn neef te bidden. We zijn opgegroeid als jongens. En we kennen elkaar heel goed. Maar het mooiste is, wij kennen elkaar als broers in Christus. En dat is de diepste verbondenheid. Veel meer dan familie hier op deze aarde. Dat je denkt van, samen zijn wij geliefde kinderen van God. En dat is iets geweldigs. En we hebben heel wat dingen meegemaakt samen. Ja. Goed. Heer in de hemel, we mogen bij u komen. U, onze hemelse Vader. En we voelen ons verbonden in onze hemelse Vader. Dat we broers en zussen in Christus mogen zijn. Dat we geliefde kinderen van u mogen zijn. Want zo noemt u ons. En wij zijn het ook. En dank u, Heer, dat we dat in alle dankbaarheid en alle lofprijs en aanbidding naar elkaar mogen noemen en naar u mogen noemen. Dat wij geliefde kinderen van u mogen zijn. En dat we zo bij u in het heiligdom mogen komen. Dank u, Heer, dat we samen mogen bidden als gemeente voor Bert. Hij heeft zich voorbereid en hij heeft een woord voor ons. En geef hem rust, geef hem kracht om die woorden te brengen die wij nodig hebben. En dat we daarin opgebouwd mogen worden. U mogen zien. U onze hoop en toekomst en verwachting. Zegen ons in het luisteren. En zegen Bert in het spreken. In uw naam. Amen.
Ja, goedemorgen allemaal in Apeldoorn. Fijn om hier weer te zijn. Als ik Henk vorige week had gezegd dat ik hier zou zijn, deze week had hij zeker gezegd, nou, neem de groeten mee. En we zijn blij met Henk in ons midden. En we zijn blij met zijn korte zinnen, korte dingen die hij uitspreekt op het mooie moment. En die er altijd blijk van geven dat hij vol liefde is van de Heer Jezus. Ik heb het over Henk Medema, hè, die dus verhuisd is vanuit hier, die hier altijd was als ik hier kwam. En die nu dus in Ede woont, een mooi appartement hebben ze daar. En elke zondag is hij in de dienst. Dat is fijn voor hem, zijn zoon is daar, zijn schoondochter, kleinkinderen. En het is goed, denk ik ook voor jullie te weten, dat hij daar zich op zijn plek voelt. Dat zal ik doen. Volgende week hoop ik hem dan weer te zien. Dan zal ik dat zeker doen. Dat zal ik meenemen. Ik wil een bruggetje maken naar wat ik straks ga zeggen over Lucas. Naar aanleiding van wat we vanochtend gedaan hebben. Er staat namelijk in Openbaring 21 dat daar bij dat prachtige einde wat we voor ons zien, dat vergezicht wat we hebben, dat er al staat, zie, hoofdstuk 21 van de Openbaring, de tabernakel van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn, God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. God zal alle tranen van hun ogen afwissen, de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. De eerste dingen, die zijn dan voorbij gegaan. En God heeft een plek bereid waar het geweldig zal zijn. Maar we leven nu wel in de tijd van de eerste dingen. Waar we af en toe nog moeten slikken. Waar we af en toe nog dingen meemaken die we niet fijn vinden. Die we liever niet wilden hebben in ons leven. Waar we omheen zouden willen lopen. En ik wil met jullie een heel bekend gedeelte lezen. Uit Lucas. Uit Lucas 10. Maar ik begin eventjes met één vers uit Lucas 2. Dat hebben we met de kerst allemaal overdacht de afgelopen tijd. Maar lezen we in hoofdstuk 2 vers 7... over Maria, dat ze haar eerstgeboren zoon wikkelde in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Dat woordje herberg is anders vertaald in hoofdstuk 22. En hoofdstuk 22, daar lezen we in vers 12. Als de discipelen het avondmaal, het laatste maaltijd, het paasmaaltijd gaan voorbereiden, dan staat er, hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht. Maak het daar gereed. En ze gingen en vonden het zoals hij hun gezegd had. Dat woordje bovenzaal is hetzelfde woordje als herberg in hoofdstuk 2. Die prachtige plek waar je normaal een gast ontvangt, een eregast die waar je mooiste kamer van het huis voor beschikbaar stelt, die was er niet voor Jezus toen hij kwam. Maar die heeft hij ons bereid. Die heeft hij voor ons klaargemaakt. Wij wachten daarop, dat hebben we gelezen in Openbaring, hebben we overdacht ook. Maar die plek is er nu ook al. Zoals Hans het zei, waar is dan die plek? Die plek is hier. Die plek is hier, lieve mensen. En over die plek, daar wil ik het over hebben vanuit hoofdstuk 10. Vanuit hoofdstuk 10 van Lucas. En daar staat in hoofdstuk 10 vers 25 een heel bekend gedeelte wat we allemaal misschien wel kunnen dromen, maar toch wil ik het lezen en vandaag met jullie bespreken. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. Dat is Lucas 10, vers 8, vers 25. En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En hij zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers. Die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en bij hun vertrek half dood lieten liggen. En er kwam een priester langs, diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. En evenzo ging er ook een leviet. En toen hij bij die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. De Nieuwse vertaling zegt, hij ging er met een boog omheen. Maar de Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste is geweest van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Dit stukje, dat kennen we natuurlijk wel. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Zoals Arne al zei, we zijn samen opgegroeid in Winschoten. In Winschoten had je een groot ziekenhuis. Dat heette het Sint-Lucas ziekenhuis. Een katholiek ziekenhuis in een communistische stad. En je stond in het centrum van de stad en aan de voorgevel van dat ziekenhuis hing een prachtige metalen, uitgelast of ik weet niet, uitgesneden figuur van metaal van de barmhartige Samaritaan. Want het is kenmerkend voor het evangelie van Lucas dat dit verhaal erin staat. De andere evangelisten benoemen dit verhaal niet, maar Lucas wel. Omdat Lucas bij uitstek als dokter ons helpt te zien wie wij mensen zijn. En hoe wij mensen echt de Heer nodig hebben. Hoe wij als we ziek zijn, hoe wij als we gewond zijn, een redder nodig hebben die naast ons komt staan. Toen ik afgelopen najaar in Malawi was, en het was heel mooi, ik was daar uitgenodigd door Matunka om daar iets te vertellen over geestelijke gezondheidszorg. Want dat kennen ze daar niet zo. Er is in het hele land met 18 miljoen mensen inmiddels. Toen wij erheen gingen in 1992 waren dat er 8 miljoen. Nu zijn het 18 miljoen. Ondanks de AIDS en de wedersterfgevallen die er zijn geweest. Een enorme bevolkingsexplosie. Waarbij gezegd kan worden dat de economie niet op die manier geëxplodeerd is. En netto de mensen dus eigenlijk nog veel armer zijn dan ze al waren toen wij daar kwamen in 1993. Het was best een confronterende tijd om te zien, de armoede, de ellende en daarmee ook veel geestelijke problemen. Ik zag veel meer mensen die openbaar dronken op straat liepen. Ik zag mensen waarvan je van een kilometer afstand kon zien dat ze schizofreen waren, dat ze niet in orde waren, dat ze verstoten waren door de andere mensen uit het dorp. Ik zag veel armoede. En ik was dus nu gevraagd door Matunka van kun jij in de dorpen, kun jij mensen helpen om daarin signalen op te pakken hoe we met geestelijke problemen beter om kunnen gaan. Mensen die geestelijk ziek zijn. En ik zeg nou dat wil ik wel. Dat is tenslotte mijn vak op dit moment, dat wil ik graag doen. Ik zeg hebben jullie al iets, gebeurt er al iets op dat gebied in Malawi? En ze zeiden nee. Er is nog geen één dorp zoiets ooit geweest. We zijn als Matunka de eerste die die vraag stellen. En kun jij ons daarbij helpen? En ik heb iets voorbereid en ik ben daar geweest. En elke plek waar ik kwam op verschillende plekken, ben ik geweest. Tweedaagse trainingen heb ik gegeven met mensen die enthousiast waren om daar meer over te horen. En op al die plekken heb ik dit verhaal doorgenomen. Waarom? Omdat hier iets over de mens wordt gezegd die met heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn kracht en heel zijn verstand zich verhoudt tot God en tot zijn naaste. In ons vakgebied noemen we dat het biopsychosociale model. Dat wil zeggen dat wij in onze geestelijke gezondheid zijn wij verbonden aan hoe het buiten ons gaat, hoe het sociaal gaat, hoe je tussen de mensen zit. En het gaat er ook om hoe het met jezelf gaat, psychologisch gezien, met je emoties en met je verleden en met je trauma's en je herinneringen. En hoe je persoonlijkheid in elkaar steekt. En het gaat erom hoe je biologisch bent. Dat ook biologische dingen in je lichaam, in je lijf, iets te maken hebben met hoe je je geestelijk voelt. Het biopsychosociale model noemen we dat in de geneeskunde. Daar worden we allemaal flink mee beïnvloed. En dat leren we allemaal van dat dat waar is. En dat klopt ook. En het is ook heel aannemelijk. Maar het mooie is dat het hier door Lucas al aan ons wordt voorgesteld. Want het was tamelijk uniek dat Lucas dit opschreef. Want wat staat hier nu eigenlijk? Dit verhaal gaat over iemand die Jezus wil verzoeken. En het gaat over iemand die de wet heel goed kent, die heel religieus is en die op zoek is naar het eeuwige leven. En die een hele goede vraag stelt op zich, hoe kom ik ertoe dat ik het eeuwige leven krijg? Op zich geen slechte vraag, een hele goede vraag. Wat is dat nou, echt leven? Wat is dat nou, goed leven, gezond leven, eeuwig leven? Leven zoals het bedoeld is. Hoe krijg je dat? En de Heer geeft een heel eenvoudig antwoord en hij zegt, wat heb je ervan? Je bent wetgeleerde, wat staat ervan in de wet? En hij geeft een mooie samenvatting, zoals Mozes dat ook doet in Deuteronomium. Hij zegt, heb de Heer lief met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand. En uw naaste als uzelf. En al tekende ik dat plaatje van, oké, je verhoudt je dus, jij verhoudt je tot jezelf. Dat ben ik dus, ik verhoud mij tot mijzelf. Ik verhoud mij tot mijn naaste. En ik verhoud mij tot God. En dan zei ik tegen de mensen, toen we hier deze ochtend begonnen met de dag, de studiedag die we zouden hebben, heeft iemand gevraagd of die in gebed wilde voorgaan. Dat is heel gewoon in Malawi, dat doe je altijd als je bij elkaar komt. En iemand heeft tot God gebeden. Heeft hij zijn woorden niet zorgvuldig uitgezocht? Ja. Heeft hij, doordat hij op ging staan, niet getoond dat hij respect voor God heeft? Ja. Heeft hij niet erop gerekend dat God betrouwbaar is, dat als je aan God iets vraagt en het hem zegt, dat hij antwoordt? Ja. Kijk eens met wat een eerbied, met wat een respect, met wat een zorgvuldigheid wij God benaderen. En in Malawi kun je dat nog zeggen. Daar is nog ontzag voor de grote, voor God. Voor iemand die veel groter is dan wij. En hij zegt, kijk eens. Zoals wij met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht en al ons verstand, die eerbied, dat respect naar God tonen, zo zegt God, kijk zo ook naar je naaste. Heb datzelfde respect ook voor je naaste. Heb diezelfde eerbied ook voor je naaste. Geef datzelfde vertrouwen ook zo aan je naaste. Net als aan jezelf. Denk je er wel eens aan dat je ook van jezelf mag houden, zoals je bent gemaakt? Dat je jezelf mag accepteren? Dat je blij mag zijn met wie je bent, als je 's ochtends in de spiegel kijkt? En de mensen moesten wel gniffelen. Oh ja, ook daar hebben ze een spiegel. Misschien een wat opgepoetst stukje metaal waar ze 's ochtends in kijken. Oh ja, dat kennen ze. En natuurlijk kennen ze daar ook. Dat ze even de haren snel kammen en dat ze zeggen, het is wel oké. Maar echt van jezelf houden en tevreden zijn met hoe God je heeft gemaakt. Dankbaar zijn voor wie we zijn. Het valt niet altijd mee. En toch is het iets wat we wel moeten doen. We mogen van onszelf houden. We mogen op die manier van onze naaste houden. En we mogen van God houden. Daar begint het mee. En dan gaat deze wetgeleerde gaat verder. En die zegt, ja, oké, ik heb dan wel goed geantwoord. Ik krijg een compliment van Rabbi Jezus dat ik het goede antwoord heb gegeven. Maar hij is nog niet tevreden. Hij wil zichzelf rechtvaardigen, staat er dan. En dan zegt hij, wie is mijn naaste? Wie is nou eigenlijk die naaste? God, ja, die kende ik wel. En God, ja, die dien ik wel. En daar heb ik respect voor en daar heb ik eerbied voor. Die dien ik. Die probeer ik met heel mijn hart te dienen. Oh ja, alles wat er in de wet staat, dat probeer ik echt te doen. En dus verwacht ik ook dat God mij dat eeuwige leven geeft. Ik zet mij in al die dingen. En dus zal God mij dat ook geven. Als ik mijn best doe naar God, dan zal God uiteindelijk mij het goede geven. Is dat niet hoe we allemaal denken? Is dat niet wat religie is? Ja, dat is precies religie. Ik doe mijn best. En omdat ik zo mijn best doe, mag ik ook van God verwachten dat hij mij zegent en dat hij het goede aan mij geeft. En als je hier op deze manier vanochtend zo bent gekomen van, oké, ik doe mijn zondagse plicht weer dat ik hier kom. En ik geef eerbied aan God en ik geef dankbaarheid aan God. Nou, dan mag ik ook wel van hem zijn zegen verwachten en het goede in het leven verwachten. Als dat je christelijk geloof is, dan ben je er nog niet. Dan ben je er helemaal niet. Dan ben je net zo religieus als deze wetgeleerde.
Want dat is het kenmerk van religie. Dat is het kenmerk van wie wij zijn als mensen. Hoe wij altijd bezig zijn met te doen wat wij vinden dat moet. Wat wij vinden wat goed is. En dan moet God zijn aandeel aan ons leven doen. God staat dan in dienst van mij. En met al mijn inzet en al mijn inspanningen, daar geef ik mezelf een schouderklop voor. En dan moet God zijn taak doen. Dat is religie. Dat is hoe Adam en Eva hun eigen leven kozen te leven. En dat op de eerste plaats stelden. En God daar als tweede persoon bij kwam om erin een handje te helpen en een duwtje in de goede richting te geven. En elke religie zit zo in elkaar. En ons religieuze mensenhart zit zo in elkaar. Maar het brengt ons geen steek verder. Wij zijn allemaal mensen die heel graag onszelf willen rechtvaardigen. Je kunt er vandaag de dag, als je in de krant leest, over sporten bijvoorbeeld, dan weet je dat precies. Ik weet niet of jullie veel schaatsen, of jullie geschaatst hebben de afgelopen weken. Nee? Natuurijs geschaatst. Wie was ook weer de kampioen bij de vrouwen de marathon gewonnen heeft? Nee? Schouten. Ja, en waarom moet Schouten dat doen? Waarom doet Schouten dat? Omdat ze kampioen wil worden? Ze was het toch al 7 keer geworden? Ja toch, ze was al 7 keer kampioen marathon schaatsen op natuurijs, dacht ik. Hè? En nu was het de 8e keer. Zij moest zichzelf rechtvaardigen. Zij moest zichzelf rechtvaardigen dat zij inderdaad kampioen is. En daarom deed ze mee en daarom wil ze weer vooraan staan. Zo gaat dat als je in sport helemaal fanatiek op iets bent en je bent kampioen, dan moet je ook steeds weer bewijzen dat je kampioen bent. Als ik de jongelui Max Verstappen noem, dan zeggen ze misschien van, oh ja, dat weten we wel. Die was ook wereldkampioen, maar die wilde toch altijd mee weer, bij elke race mee weer, zichzelf rechtvaardigen dat hij kampioen was. Er zit iets in ons mensen, dat wij steeds weer onszelf willen rechtvaardigen. Wij denken aan rechtvaardiging, aan rechtvaardigmaking, als we in de Bijbel lezen dat onze zonde tegen ons pleit en tussen ons en God instaan en God ze wegvaagt en ons rechtvaardig verklaart ten aanzien van die zonde. Maar hij verklaart ons ook rechtvaardig als het gaat om wie we zijn als mensen naar zijn beeld geschapen. Wij hoeven onszelf niet meer te bewijzen in wie we zijn, in de talenten die wij meegekregen hebben. Want God is het die ons rechtvaardigt. We mogen in zijn wegen wandelen. Dat is heel iets anders dan dat je voortdurend knokt om jezelf maar weer te bewijzen en jezelf te rechtvaardigen. Het is heel menselijk wat deze wetgeleerde doet. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En hij zegt, wie is mijn naaste? Want ik doe al die wetten, ik doe al die dingen, ik hou me aan al die regels. Met wie mag ik nou samen God dienen? Wie is die naaste? Zijn dat mijn medewetgeleerden, mijn medelevieten en priesters en schriftgeleerden? Allemaal mensen die religieus rein zijn en dicht bij God willen leven. Wie is mijn naaste? Het feit alleen al dat hij die vraag stelde, gaf aan dat hij er niks van snapte. En daarom gaat de Heer ook direct over en vertelt dit verhaal. En dan vertelt hij dat verhaal van die man die van Jeruzalem naar Jericho afdaalde en viel in de handen van de rovers. Hij daalde af van de plek waar God woonde, waar de troon van God was, en hij ging naar de stad die nooit gebouwd had mogen worden, de vervloekte stad. Hij ging op weg zoals wij allemaal als mensen op weg zijn. Op weg van God af, onze eigen weg, onze eigen boontjes doppen, ons eigen leven kiezen. En hij valt uiteindelijk in de handen van rovers. Dat is wat er met ons allemaal gebeurt. Vroeg of laat, dan zakken we door onze hoeven. Dan kunnen we alleen niet verder. Dan merken we dat we vastlopen zonder God. En het loopt slecht met hem af. Ze trekken zijn kleren van hem af. Ze sloegen hem. Hij kreeg wonden en liet hem half dood liggen. En wat voor hoop was er voor deze man? Hij was echt buiten bewustzijn. Hij was echt gedesoriënteerd. Hij wist echt niet meer voor of achter waar hij vandaan kwam. Dat heb je met mensen die flinke klappen op het hoofd gekregen hebben. Die kunnen zich niet meer herinneren hoe ze daar gekomen zijn. En ze kunnen zich ook niet meer herinneren als ze 3 stappen gezet hebben waar ze zo net vandaan kwamen. Hun hersenen werken niet meer. Ze zijn volledig gedesoriënteerd, stel ik me zo voor, bij deze man. En dan komt er iemand, die komt bij hem langs, de priester. En die ging precies diezelfde weg. Ook geen beste weg, zou je zeggen. Maar het was een priester, hè, religieus rein. En hij moest ook religieus rein blijven, want hij moest dienen in de tempel, nietwaar. En hij liep met de boog om deze man heen. Hij hielp hem niet. En de leviet kwam voorbij op precies dezelfde manier. Hij wilde zijn vingers ook niet daaraan branden. Hij wilde ook niet onrein worden. Hij zag hem ook niet als zijn naaste. En hij ging er met een boog omheen. En gelukkig komt daar de Samaritaan. De Samaritaan. En we lezen daarvan dat hij met ontferming bewogen is. Hij kijkt, hij ziet, hij neemt het in zich op. En hij laat het niet langs zich neer glijden, maar hij wordt erdoor geraakt met innerlijke ontferming. En hij buigt zich neer, hij gaat op zijn knieën, hij haalt zijn spullen van zijn ezel. Hij brengt olie, hij brengt wijn, hij verbindt de wonden. Hij tilt hem op zijn eigen ezel, omdat hij weet dat deze man op zijn eigen benen niet meer kan staan. En hij neemt hem mee naar de herberg. Dan moet ik eerlijk zeggen dat in het Grieks dit niet hetzelfde woord herberg is als de eerste 2 teksten. Aber der Deutung ist so schön, zeg je dan in het Duits erbij, maar dat geeft niet. Het is niet hetzelfde woord. Hier is het woord herberg gebruikt voor een plek waar iedereen welkom is. Als je moe bent, als je een plek nodig hebt om te slapen, nou kom erbij. In die herberg, daar wordt hij neergelegd. Daar wordt hij gebracht, er is een bed voor hem. En er is een waard en er is iemand die voor hem zorgt. En hij zegt, ik betaal alles, want ik kom terug. En die man die moet daar zo'n beetje, na verloop van tijd, na een aantal dagen, bij zinnen zijn gekomen. Weer bij bewustzijn zijn gekomen. Waar ben ik eigenlijk beland hier? Ja joh, je zag er niet uit. Je had allemaal wonden en je had verband om je heen. En die man die heeft je hier gebracht, die Samaritaanse man. Ja. En by the way, die had mij hier ook gebracht. En hij ook daar. En zij ook daar. We zijn hier allemaal mensen die verwond zijn. We zijn hier allemaal mensen die onszelf niet konden rechtvaardigen. Maar die iemand nodig hadden om ons hier te brengen. We zijn allemaal mensen die opgezocht zijn door iemand die onze naaste wilde worden. Het is een plek waar we elkaar nodig hebben. Het is een plek waar hij terugkomt, waar we hem verwachten. En lieve mensen, dat is de plek, dat is waar we nu vandaag zijn. Dat is zijn gemeente, de pilaar en grondslag van de waarheid. Dat is de plek die hij zich voorgesteld had toen hij kwam. Toen er voor hem geen plek in de herberg was, dat hij zei, ik kom. Ik kom om mensen terug te brengen bij God. En om mensen terug te brengen bij elkaar. Maar als je zo God leert kennen, als je zo de Heer Jezus leert kennen en Hij je raakt, en je wonden die je hebt door Hem laat genezen, en de olie die Hij heeft ontvangt, die Hij geeft, ja, dan wil je God lief hebben. Uit heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met heel je verstand. En dan juist wil je je naaste lief hebben. En wil je een naaste voor je naaste zijn. Zo wil God dat we samen leven. Dat we samen een toebereide, een mooi ingerichte, een perfect uitgeruste bovenkamer zijn. Waar we in deze wereld mogen leven. In deze wereld waar we verwond raken. waar we van elkaar vervreemd aan het raken zijn. Maar er is een thuis. God wil bij mensen wonen. Dat gaat hij doen. Dat gaat eens werkelijkheid worden. Maar ook anno 2024 wil God bij mensen wonen. En wil God dat mensen bij elkaar wonen. Samen in de herberg. En hem verwachten. Laten we dat samen doen.